Ik ben vandaag bij Max de Vries. Max is oprichter van The Wrong Agency, een bureau wat gespecialiseerd is in influencer management en influencer marketing. Max heeft een verleden bij bureaus als Vice, Wooden en XXS. En ik ga hem vragen hoe het bureau van de toekomst er volgens hem uit zou moeten zien.
Ik ben ooit begonnen in de marketing bij Metro. Toen dat nog een onafhankelijk dagblad was.
Bij Metro, ja.
Ja. Want daar ken ik
Gwen
van.
ja.
Jouw vrouw. Van Metro ben ik naar Flabber.nl gegaan, wat toen echt toen nog onomstotelijk Nederlands grootste weblog was.
Ja.
1,5 miljoen uniek per maand, wat in 2006 echt veel was. Daar eigenlijk een soort marketingmanager van alles, van executive producer tot marketing tot sales, deden we alles een beetje,
Ja.
want we waren met z'n drieën. Dus ja, dan is dat een beetje uitzoeken. En daar zijn we echt begonnen met wat uiteindelijk wel een beetje mijn richting is geworden in mijn carrière met branded content. We wilden meer. We merkten dat mensen op zoek waren. Waar Flabber begon als klassiek weblog met we zoeken de leukste dingen op het web en wij cureren dat, zodat je niet het hele web hoeft af te schuimen. Kwam daar snel veel concurrentie in, vooral door de dumperts van deze wereld en zo. We merkten dat mensen heel goed gingen op de unieke content die we maakten. Dus we wilden daar meer van maken. Maar iedereen die wel eens een camera heeft gekocht, weet, content maken is best duur. Zeker toen. Dat is nu een stuk eenvoudiger geworden. Hè? Vandaar dus ook influencers.
Ja.
Marije heeft, mijn vrouw Marije van Dit Gebeurt Er Als, heeft haar hele YouTube-kanaal gebouwd met één Canon-camera van 500 euro. Dat
Ja.
is eigenlijk de enige investering.
Ja.
En dat is te gek. Maar toen was dat zeker niet zo. En vooral niet omdat je, ja, je wil op reis, mensen hebben salaris nodig, allemaal dat soort dingen. Dus we moesten daar gewoon geld voor vinden.
Ja.
En wij zaten destijds bij AdFactor, die echt goed meedenkte en echt fucking hard hun best gedaan hadden, maar ook moeilijk vonden om dat verkocht te krijgen. Dus we zijn zelf maar een keer met wat ideeën, wat merken langs gegaan. Van wij hebben letterlijk dit concept willen we maken. Wij kunnen ons maar drie merken bedenken die daarbij passen. We gaan eens kijken wat die merken nou eigenlijk zeggen als we daarover praten. En dat was het beste voorbeeld is denk ik de Flabber Zomertour, die we, ik moet hard nadenken, voor mij 2008 hebben gedaan. En toen gingen we eigenlijk met de hele Flabber crew, die mensen kenden van Flabber en de filmpjes en dat soort dingen, gingen we op reis. En we hadden bedacht, we gaan met hele oude auto's naar Spanje en dan gaan we daar allemaal gekke dingen doen. En dan uiteindelijk zijn er allemaal wedstrijden en challenges en daar wint iemand. En twee van onze bekendste personen waren Ancilla Tilia en Britt Pluimers. Dat waren twee hele mooie meiden, zijn ze nog steeds. Wij hadden al met FHM afgesproken dat degene die verloor, want het was Team Britt, Team Ancilla, die moest in de FHM gaan staan. Nou, dat was natuurlijk sowieso feest. Dus alles klopte, we hadden alleen geen geld. Dus wij hadden bedacht, we gaan daar met oude auto's heen, dat is lachen. En als de ANWB dat nou kan sponsoren, dat past wel. Dan zorgen we wel dat die auto's stuk gaan, of dat bedenken we dan wel. Dus wij zijn er toen, Paul en ik zijn naar de ANWB gegaan. Want op de een of andere reden, na één keer bellen, kregen wij daar een meeting. Dat was ook al schrikken. Dat was heel raar. En we hebben daar echt 4 uur bij die mensen gezeten om dit verhaal te vertellen. En daar hebben we toen het onmogelijke bedrag van 7.500 euro uitgekregen. Waardoor wij een week weg konden. Twee oude auto's die we bij een of andere tweedehands autodealer hebben gehosseld. Die ons nog bijna een aanklacht had gestuurd achteraf. Omdat hij dacht dat hij ze niet gebruikt zouden worden. En er stonden extra kilometers op. Dat was allemaal heel vaag. Het was een puinhoop. Maar dat was wel de eerste branded content serie van
Wanneer was dat?
Nederland.
Welk jaar
Ja,
was
2007 of zo. 2007 of 2008, moet ik echt kijken. En vanaf daar zijn we een beetje gaan kijken en bouwen. En die hele markt zie je met ups en downs gaan. Na Flabber ben ik echt de advertising ingegaan. Bij Woedend, waar ik 4,5 jaar gezeten heb. Dat was wel goed om even die kant van het vak ook te zien. Hè?
Wat deed je daar?
Ik was daar account manager.
Okay.
Ja, nee, je doet dus eigenlijk geen sales in de reclamebureaus.
Klanten blij houden.
Ja, account management is letterlijk account management. Ik heb daar best wel een mening over wat een account manager bij een communicatie- of reclamebureau moet zijn. Dat het moet vooral een stratege zijn. En ik noem het altijd de meest ondankbare baan die je kan hebben in de reclame. Want je verdedigt de klant tegenover het bureau en het bureau tegenover de klant. En het is altijd jouw schuld als het misgaat. En het is nooit dankzij jou als het goed gaat. Dus het
Nee.
is echt een
Nee.
ondankbare baan in dat opzicht. Het is grappig dat niemand het ooit zo ziet. En als je het aan andere accountmanagers en accountdirectors vertelt, dan denk ik, ja, dat klopt eigenlijk wel. En dan zie je hun ogen een beetje glazig worden en denken, wat doe ik met mijn leven? Maar ik vond dat wel heel. Ja, je bent wel echt. Er is geen schakel in een campagne waar je geen onderdeel van bent.
Nee.
Jij moet bij die eerste briefing zijn. Je moet goed luisteren. Je moet begrijpen wat een klant wil. Je moet begrijpen wat de mogelijkheden zijn. En vooral wat er is dat jouw bureau kan doen dat een ander bureau niet kan doen. Er zijn zeker wel accountmanagers die heel salesy zijn ingesteld. Daar krijg je ook problemen mee. Na 4,5 jaar woedend ben ik naar Vice gegaan. Die belde mij om te helpen met het opstarten van Virtue in Nederland. Die hadden daar een goed team staan en ze hadden gewoon een hoofdaccount nodig. En die belden mij letterlijk omdat zij wisten dat ik bureauervaring had bij Woedend. En echt contentervaring aan de flapperkant. Dus dat is een beetje de markt, de niche waar wij inspringen.
Ja,
dus kun je ons helpen.
Zelfde truc eigenlijk.
Ja, en dat was heel leuk. Wat je daar merkt is dat Virtue is onderdeel van het Vice media monster. Wat er ook voor zorgt dat een hoop dingen door elkaar lopen. En een probleem wat we vaak daar tegenkwamen. Wat gewoon inherent aan de opzet is en niet per se iemands schuld. Is dat er was een tak media sales met echt salesmensen. Die vooral altijd begonnen met met gewoon ad sales. Dus pre-rolls en banners en dat soort dingen verkopen. Maar die verkochten ook wel eens grotere partnerships. Want wij zijn nu onderdeel van het Vice-ding. Dus dan, als zij bij Unilever aan tafel zaten, wat al een klant van ze was voor banners en pre-rolls, zei Unilever, ja, maar we willen graag ook een campagne omtrent deze nieuwe productlancering. En dan merk je dat, omdat hun incentive anders was als salespersoon, want je wordt natuurlijk gewoon, je krijgt gewoon een bonus en dat soort dingen op basis van je sales, is het kosten wat kost, maar een handtekening krijgen. Niet compleet beseffen dat als jij alle marge ergens uitschraapt, dat je daarna bij een projectmanager op hun bureau flikkert, die dan een enorm probleem heeft. Ja. Dus daar merk je heel erg, hoe je, als je echt advertisingwerk doet, met projecten die complexer zijn dan alleen maar ad sales, dan is account management wat anders dan sales. Want het is ook projectmanagement, het is ook strategie. Als je al die dingen niet in je hoofd hebt, kan je het niet verkopen.
Nee.
Dan weet je niet wat iets moet kosten. Nee. En dus hebben we toen ook de keuze gemaakt. Daar heb ik lang met Mark Chalmers, was toen mijn baas daar, overlegd. En toch wel inderdaad echt de harde keuze gemaakt dat de persoon die de handtekening ophaalt, is eindverantwoordelijk tot eind van het project. Of je nou ad sales bent of virtue account management. Je kan niet bij Nike 2 miljoen gaan ophalen en dan zeggen, hey, hou de groeten, ik ga weer de volgende verkopen. En dan als alles misgaat, want dingen gaan mis.
Ja.
Advertising en communicatietrajecten zijn complex. Daar kunnen we straks nog wel iets over hebben, maar er is een enorm verschil in expertise per persoon.
Ja.
Wederom, de ene accountmanager is de andere niet, maar ook de ene projectmanager is de andere niet en de ene marketingmanager is de andere niet. En zeker bij nieuwe klanten moet je elkaar leren kennen. En dat gaat met horten en stoten. Dat gaat nooit vanzelf. Dus er komt altijd gerommel. En dan werkt het heel, heel slecht als je op een hele salesy manier zegt, oké, jij geeft mij 1 miljoen, tot ziens. Later los je het lekker samen op en dan ben ik weg. Dat soort dingen, dat werkt niet. En daarom,
doen bureaus dat wel?
Daar was dat een tijdje zo, omdat zij heel erg die media sales gescheiden hadden. Dan kwam dat voor. Ik weet niet of er veel bureaus zijn die dat op die manier doen. Er is natuurlijk altijd de stap waar een project echt de executie ingaat en misschien een projectmanager of een producer meer het voortouw neemt.
Ja.
Als die persoon, dat kan ook nog een keuze zijn van die projectmanager of producer om dat liever niet te doen.
Ja,
die zijn er ook.
Ik zie ook wel bureaus die, en ook wel klantzijden, die dat heel vervelend vinden, die accountmanager die er dan ook telkens tussen zit. En die willen gewoon direct of met de creative of met een stratege praten. En die zien die accountmanager niet als stratege, maar meer als een soort van attaché die de hele tijd ertussen blijft zitten en ook geld kost.
Ik denk als je dat gevoel oproept als accountmanager, dan moet je ook daadwerkelijk bij jezelf vragen, wat ben ik hier nu aan het doen?
Ja, precies. Ja.
Ik heb die vraag nog nooit gehad.
Nee,
precies. Dus, ja. Ik ken het. En
je kent die kritiek wel, toch?
Ik ken die kritiek. Ja. Ik heb het gezien en ik heb ook eigenlijk, heb ik het idee dat op het moment dat de klant dat voelt, dat bijna de klant altijd gelijk heeft ook.
Ja.
Dus dat is, de klant heeft niet altijd gelijk, maar dit probleem is een probleem. En dat is ook zo.
Ja.
Het is ook zo. Ik vind juist om hoe ik het net omschreven heb, is account management in communicatie zo'n ontzettende brede tak van sport dat je kan. Ik noem mezelf altijd jack of all trades, master of some.
Ja.
Er zijn gewoon een paar dingen die je kan beheersen, waar je goed in zijn, waar je waarde van klant kan toevoegen.
Ja.
Sommige account managers zijn stiekem fucking goede projectmanagers.
Ja.
Ik niet.
Nee.
Echt niet. Nee. Echt niet. En dat weten klanten ook. En ik heb een hele goede projectmanager nodig om te zorgen dat ik geen puinhoop van maak. Maar grote lijnen en juist strategie en zorgen dat wat we gaan maken bijdraagt aan de doelen die jij hebt met je merk of met je bedrijf, dat is waar je mij voor hebt. Ja. En juist bij, meest nog ooit, bij Virtue in Nederland werkte ik samen met Rens Verwij, hoofdstrategie daar. Die is net naar Dept gegaan. En Rens en ik hadden een soort yin-yang met z'n tweeën, waar het echt compleet onduidelijk was waar de een begon en de ander eindigde. En we deden eigenlijk alles 100% met z'n tweeën en dat werkte perfect. Ja. Er kwam echt goede shit uit. En het was ook zo dat klanten soms Rens gingen bellen omdat ze dachten dat hij de accountmanager was en andersom, weet je. Maar dat was allemaal prima. Ik vind ook wat ze, de visie van Vice om gewoon, en dat is Vice breed, dat is niet alleen bij Virtue. Dat zie je in hun mediaprojecten, dat zie je in hun events en al dat soort dingen. In zelfs in redactiestukken is gewoon, wat hebben we in huis? En wie hier is voor deze specifieke taak het meest geschikt om daar iets aan bij te dragen? Ik heb anderhalf jaar in, iets meer dan anderhalf jaar in Nederland, ben ik een jaar naar New York gegaan voor Virtue. En daar hebben we op een gegeven moment een project voor echt een street brand gedaan, waarbij we de, die jongen die was ex-stagiair en die deed nu iets op in de postkamer of zo, maar er was niemand die beter wist hoe Brooklyn werkte en hoe de straat werkte dan deze gast. En hij is nu ergens, via is hij creative director nu bij een klein bureau in Brooklyn. Maar die gast was briljant. Echt te gek werk gemaakt. En we wisten allemaal, Julian moeten we hiervoor hebben, want die weet deze shit. Het ging over underground black culture en allemaal dat soort dingen. Dus dat pretendeer ik als blanke 37-jarige ook, daar moet ik ook niet aankomen. Nee, ik weet daar niks van. Nee. Ik kan niet iets gaan maken of ik kan het niet eens beoordelen. Nee. En dat, daar zijn zij heel goed in. En ik vind dat is denk ik, nou, als we het hebben over problemen die bureaus over zichzelf afroepen.
Dat is de hiërarchie veel te streng.
Hiërarchie, je hoort altijd ego's. Helaas is dat echt wel een probleem bij bureaus. Merk ik ook zelf. Iedereen heeft een ego, ik ook. Ik heb een enorm ego, maar ik hoop ook dat ik altijd wel weet waar mijn kennis ophoudt en ik hulp nodig heb. Ja. En daar zouden bureaus beter in moeten zijn. In gewoon heel simpel kijken naar of je nou 10 man hebt of 150 man. Iedereen kan iets. En iedereen kan iets specifieks. En je kan als je je vak communicatie en reclame serieus neemt, dan kan je niet iedere campagne op dezelfde manier oplossen.
Nee.
Want er zit altijd iets unieks wat voor dit merk opgelost moet worden. Want als het niet zo was, dan hadden ze het zelf al opgelost.
Ja.
Dus dan is het altijd kijken naar wat is de beste manier om hier een antwoord op te gaan geven. En dan kan je ook bij de receptiedame uitkomen, omdat die toevallig DJ is in
een soort
de clubs.
Ja,
en dat betekent niet dat ieders mening even zwaar telt of dat alles zomaar kan. Maar het is wel gebruik maken van welwillende geesten in je club.
Ja. Nou, wat ik wel veel tegenkom is dat er heel erg silo's is een bureau optreden. Dus, de creative director en de strategy director die zitten niet in één kamer. En de account director en et cetera. En aan de ene kant snap ik dat wel. Maar aan de andere kant denk ik wel heel inderdaad dat het dan ook een groot handicap is. Als je op zo'n manier zo verpokerd moet.
Ja, ik snap het. Ik vind dat echt een klassieke bureau setup.
Ja.
Ik snap waarom dat zo gegroeid is en waarom nog steeds bureaus het wel doen.
Want waarom is dat volgens jou?
Kijk. Dit is mijn uitleg, dit is mij nooit officieel verteld. Voor mij heeft het ook te maken met bureaus waar creatie echt heilig wordt geacht. Daar moeten creatieven rustig kunnen werken. Daar is traffic is er niet om werk te plannen, maar eigenlijk meer om de tere zieltjes te beschermen dat ze niet gestoord worden door accountmanagers die met een verzoek komen.
Ja.
Dat is soms nodig.
Ja.
Maar we zijn ook allemaal volwassen mensen met een opleiding die weten wat we aan het doen zijn.
Ja.
En die gewoon weten, er moet iets gedaan worden voor het klant die daar heel veel geld voor betaalt. Dus daar moet je een balans in kunnen vinden. Ik denk dat aan de ene kant is dus voor mij oorspronkelijk om de tere ziel van de creatief te beschermen. Dat werd toen natuurlijk uitgelegd als de briljante creatief moet kunnen nadenken. Dus jullie sales account mensen valt mij niet lastig. Ja. En dat is soms ook zeker waar. En ik heb ook meegemaakt dat ik ook echt dacht van, en van collega's van mij. En ik ben zelf ook wel eens een meeting gewoon ergens binnengestormd. Ik denk van, nee De Vries, denk nou even na. Die mensen zijn niet aan het werk. Daar kan je niet zo dwars doorheen. Ook al is het, maar is het letterlijk iets heel kleins.
Ja.
Ze zitten in een, ik snap het, je zit in een flow. Ik bedoel, zelfs een gesprek als dit, na 20 minuten praten wij makkelijker en beter en scherper dan dat je in de eerste 2 minuten doet. Want je moet even op gang komen.
Ja,
dus dat proces moet je zien te bewaken. Terwijl je als bureau een commerciële machine hebt die gewoon doordraait.
Ja.
Waarbij soms omdat klanten rare dingen doen, want klanten zijn altijd raar en doen altijd rare dingen. Soms kunnen ze er helemaal niks aan doen. Verandert er ineens weer iets. En soms gewoon omdat overmacht.
Ja.
En dan is er ineens iets. Ja, En dan het zoeken naar bij iedere setup en inrichting en variatie op het bureausysteem die bedacht is, zijn oplossingen voor dit probleem. Hoe zorgen we ervoor dat we het beste creatieve werk kunnen maken, wat niet per se alleen maar, want we zijn niet alleen maar het probleem voor de klant aan het oplossen, we zijn ook prijs aan het winnen, want we willen ook de volgende klant binnenhalen, we willen ook onszelf op de kaart zetten. Dus we kunnen wel de briefing gewoon invullen en dan krijgt iedereen wat ze willen, dat is top. En er zijn bureaus die daar ook heel goed in zijn en daar gewoon een heel steady klantbasis mee opbouwen. Maar we willen eigenlijk ook dat onze creatieven, die fucking goed zijn, de kans krijgen om te laten zien dat ze fucking goed zijn. En volgens mij al die verschillende setups, of het nou heel erg gesiloed is of juist in klantenteams die allemaal met elkaar in één team zitten. Bij Virtual in New York hadden we heel erg klantenteams. We zaten gewoon, ik zat in het Michelin team en in het Casadores team, dus een tequila merk uit Mexico. En we hadden gewoon met deze mensen deden wij die twee klanten. Kon ook veel makkelijker, want die twee klanten deden bij elkaar bijna 50 miljoen. Dus ja, daar kan je wat van maken. Maar dat werkte heel los en heel vrij en heel goed. In Nederland zijn er vaak de budgetten niet om dedicated klantenteams op die manier zo in te richten. Want wij waren echt dedicated. Je viel ons niet lastig met iets anders. Nee. En er was iedere week een moment om door te spreken welke pitches er zijn. Er waren ook wel pitchteams. Er was een nieuw business director die vooral briljante techstratege was, die vooral daarop werkte. Maar voor de rest werd gekeken welke teams hebben ruimte. Jongens, hebben jullie daar zin in? En daar had je als team ook echt zelf wat over te zeggen. Ja, dat werkte heel fijn. Was ook omdat het een virtue op dat moment zeker. Een bureau was dat enorm in de lift zat.
Ja.
Heel veel PR. De ene klant naar de andere klant kwam gewoon binnen. Hoefde er niet voor te pitchen. En dat kwam door het netwerk van de mensen die daar zaten. Lars Henning was toen nog de CEO. Ja, die kent iedereen op aarde.
Ja.
En ja, die zei van, oh, Lars komt dit voor ons doen. Ja, dus ja, dan wordt het werken ook wel fijner en makkelijker. En dat is natuurlijk, als je het vergelijkt in Nederland, ik vermoed altijd heel erg van, nou, in Amerika wordt het echt zwaar en echt lastig. Maar wat je dan leert, is dat eigenlijk bepaalde dingen veel eenvoudiger zijn, puur door de schaal.
Ja, ja.
Als je in Nederland met de international marketing manager van merk X aan het praten bent, dan is die vaak, die persoon is verantwoordelijk voor het merk voor heel Europa. En verantwoordelijk voor de grote lijnen. En er zijn wel basisconcepten waar hij waarschijnlijk een soort uitwerkbudget voor heeft om iets mee te gaan doen. En daarna moet je met de goede wil van dat merk heel Europa langs gaan shoppen om al die lokale marketingmanagers mee te krijgen in je plan. Nee. En te hopen dat daar budget is om iets te gaan doen.
Nee.
De head of marketing of de hoofdverantwoordelijke in Noord-Amerika heeft waarschijnlijk ook in zijn eentje Canada nog bij. En ook nog Mexico. Die is verantwoordelijk voor 600 miljoen mensen. En die heeft gewoon één keer het budget wat hij uitgeeft. En dat budget is dus ook meteen miljoenen. Ja. Ja. Dat maakt dat als je die persoon overtuigd hebt, nou, dan gaan we, jongens.
Ja,
en dat is echt veel simpeler.
En vind jij dan dat Virtue, of in Amerika op zijn minst dan, voor zover dat in natuurlijk Europa vergelijkbaar is, vind je dat dan het bureau van de toekomst? Zie je dat voorbeeld voor alle andere bureaus?
Ik vind het heel moeilijk om daar te stellig in te zijn, want ze doen heel veel dingen heel goed en er werken echt mensen die verschrikkelijk goed zijn. Maar waar Virtue ook last van heeft, waar denk ik veel reclamebureaus last van hebben, daar hebben we het laatste ook nog over gehad, is dat bij Virtue op dit moment werkt volgens mij 350 mensen. Puur voor Virtue, niet voor Vice. Vice New York is 2500 geloof ik.
Ja.
Ik denk dat de mensen die het verschil maken bij Virtue in Brooklyn, van die 350 mensen, als dat er 25 zijn dat er veel. Dat geloof ik oprecht.
Ja.
Je merkt gewoon.
Is dat een fout of is dat altijd?
Dat is een veel voorkomend probleem. Ik heb zelf. Woedend was een bureau wat op zijn hoogtepunt, toen ik daar werkte, denk ik 40, 45 mensen had. Waarvan inderdaad een core team van 10 mensen echt het grote verschil maken. En dan zijn er heel veel mensen omheen die van alles doen, maar ook geld kosten.
Was dat geen soort Pareto-principe van 20% van de mensen doen altijd 80% van het werk?
Of? Ik denk dat het is.
Want je wil niet die andere 325 ontslaan, denk ik wel.
Dat wil je niet. Die zijn ooit aangenomen voor een reden.
Ja.
Ik geloof wel dat in de bureaus waar ik echt intern binnengekeken heb, dat je door hoe het systeem van advertising business werkt, en dan hebben we het over het bureau van de toekomst, dat er altijd een Nou, denk ik zeker wel 20% mensen zijn die, als die er morgen niet zijn, dat je daar heel weinig van merkt. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja, dat denk ik.
En wat is een voorbeeld daarvan dan?
Nou, het is nooit één persoon. Nee, het is nooit een rol. Maar rollen die dat vaak zijn, het zijn mensen. Maar de rollen waar je dat zijn wel vooral support. Veel, denk ik.
Wat houdt dat in? Support?
Support als in DTP. Ja, design. Ja. Developers. Ik denk dat... Je bedenkt als reclamebureau ooit wat je wil zijn. En daarom start je een bureau.
Ja.
En met die visie ga je aan het werk. En als je daar goed in bent, wat we dan allemaal hopen, dan haal je klanten binnen. En hopelijk is de volgende klant weer groter dan die klant daarvoor. En dan weer, en zo bouw je een scala aan werk op. En er komt een punt waarop je met de 3, 4, 5 mensen waarmee gestart bent, dat werk niet meer aan kan.
Ja.
Los van het feit dat als je tv-producties gaat maken, dan ga je dat niet allemaal vanuit... Als je een communicatiebureau bent, ga je dat niet zelf zitten doen. Dan haal je productiebureaus voorbij. Dat laat ik dan nog even daar. Maar er zijn gewoon klanten, zeker de grote A-merken, die klassiek gezien, daar draaien ze nu ook in bij, maar klassiek gezien gewoon eisen van een bureau dat er allemaal dingen in-house gebeuren.
Ja.
Want dat vinden ze makkelijk, dat vinden ze praktisch en hebben ze geen gezeik.
Ja.
En als jij dan als bureau-eigenaar krijgt van, nou ja, we kunnen dit jaar 2 miljoen gaan verdienen, maar we kunnen ook inzetten op deze pitch en dan moeten we, als we die pitch winnen, moeten we wel gaan opschalen, want dan hebben we allemaal DTP-verantwoordelijkheden ineens. Dan hebben we ineens legal verantwoordelijkheden, want we moeten daar allemaal dingen voldoen. Ja. En dan komen er misschien nog totaal 5, 6, 7 mensen bij op kantoor. Dan moeten we ook echt gaan kijken naar hoe we de lunch moeten gaan regelen. En er komen allemaal van die verantwoordelijkheden bij, die je vanuit het beter willen doen van je bedrijfsvoering gewoon logisch voelen. Maar die klant blijft niet voor eeuwig. En wat als die klant straks je enige is, omdat die ander weer weggaat, omdat alle focus op die ene klant is. Dan zit er op een gegeven moment allemaal mensen die daar zitten, die eigenlijk niks te maken hebben met de visie van waarom je dat bedrijf ooit begonnen bent.
Nee.
En dat is denk ik een soort cyclische werking die bijna ieder succesvol reclamebureau wel doormaakt. Van willen groeien naar de klanten die je binnenhaalt. Want het is ook vaak goedkoper om hetzelfde te doen dan mensen te blijven inhuren. Maar...
Ik vraag me dat soms wel eens af. Dat je dat echt goed gaat doorrekenen.
Ik vraag me dat heel erg af.
Met het bank zitten wat erbij hoort van zo iemand.
Ik vraag me dat heel erg af.
Poepen, piezen, plassen, ja. Misselijk, ziek, zwak, vakantie.
Ik denk dat bureaus schrikken van bedragen die freelancers kosten.
Ja.
Ja, dan moet ik hem nu deze maand 15.000 euro gaan betalen.
Ja.
Ja, maar anders moet je iemand anders over een jaar 80.000 euro gaan betalen. En die is misschien maar 15.000 euro waard.
Ja.
En die afweging... Ik denk dat die, zeker op het moment dat alles goed gaat,
ja. Is
dat minder belangrijk. Lekker zelf doen, want dan kunnen we nog meer doen. Want
jij zou meer met een freelance soort flexibele schil werken.
Die ja, kijk, de business is ook zo ongekend complex geworden.
Ja.
Dat het bijna onmogelijk is om alles zelf te kunnen doen.
Ja.
Voor mij moet je kiezen wat je wil betekenen voor je klanten en dat goed doen.
Ja.
Dat denk ik heel erg. Ik koop mijn boodschappen ook niet bij Adidas, want daar zijn ze niet zo goed in. Zij maken schoenen en trainingspakken. Bureaus die alles willen zijn, dat werkt gewoon niet zo goed.
Nee.
Ik denk dat we dat...
Je zou meer specialistenbureautjes, verschillende specialistenbureautjes. Want je ziet natuurlijk ook waar ik heel erg, ik kom heel erg uit die performance hoek. Je hebt heel veel performance gespecialiseerde bureaus.
Ja.
En je hebt natuurlijk de ouderwetse advertising agencies, ja. De Mad Men-achtige stijlbureaus. En je hebt nu dus ook nieuw soort bureaus die dat proberen te bundelen. Mm-hmm. Die dat bij elkaar proberen te brengen. Ja. Zou je ook zeggen dat dat waarschijnlijk hetzelfde fenomeen is? Of denk je
dat ik denk wel dat het daaruit voortkomt. Ik denk want iedere klant heeft weer...
Wil alles aanbieden aan die klant.
Ja, en dat wil je kunnen. Want zo opportunistisch zitten we allemaal in elkaar.
Ja.
Je wil nooit nee hoeven zeggen. Terwijl soms nee zeggen prima.
Ja.
Dat is helemaal geen issue. En ik denk dat het ook voortkomt uit het feit dat Je bent bij een klant, en zeker als je een intense relatie met een klant krijgt, dan zie je al die andere bureaus. Dan denk je, oh, maar ze werken ook met hun. Ze werken ook met hun. En klanten, want zo zijn ze ook weer, zeuren altijd over alle andere bureaus waar ze mee werken. Want dat doen ze ook over jou. Dat is altijd zo.
Ja.
En dan denk je, nou, misschien kunnen wij ze dan daar wel mee helpen. Want ik ken ook nog wel iemand die performance doet en ik ken ook nog wel een developer. En dat opportunisme, dat snap ik heel goed. Dat zou ik zelf waarschijnlijk ook hebben. Maar ik denk... Zoals ik het zie van de marketeers die ik hoog heb zitten, waar ik veel mee gewerkt heb, is volgens mij de ideale oplossing inderdaad. En dat zorgt er wel voor dat je niet zomaar met iedereen een bureau kan beginnen, maar dat is helemaal niet erg. Dus dat je inderdaad een soort ultieme hybride persoon hebt, of 3, 4, 5 in je bureau, die heel erg aan de ene kant de business begrijpen. Dus hoe verdient dit merk zijn geld?
Ja.
En hoe kunnen we helpen met de bedrijfsvoering van dit bedrijf verbeteren met waarschijnlijk als logische oplossing communicatie? En hoe we dat dan gaan oplossen, daar bestaan al die andere bureautjes voor. Die hoeven niet per se met die klant te praten.
Nee.
En ik denk dat marketeers heel moe worden van het. Die zijn zelf ook moe van het feit dat ze met 15 bureaus moeten praten.
Ja,
dat weet ik, dat is een feit.
Ja.
Niemand wil dat.
Nee.
Het liefst hebben zij één persoon die ze iedere dag bellen en die lost alles op.
Ja.
Hoe die dat doet, I don't give a shit.
Ja, precies.
En die persoon moet. Ik denk dat die last van waar nu. Ik werkte ooit bij Virtue in Nederland met CNA. Dat was een van onze grootste klanten. Daar hadden we echt een complete redactie voor ingericht. Dat maakte heel tof werk voor CNA dan, maar het was echt wel cool. En die hadden ooit een audit en toen bleek dat in januari 2015 dat zij met 2400 verschillende bureaus werkten. Voor van alles, wereldwijd.
Oké.
Ja, dat moest wel anders. Ja, dat snap ik.
Ja,
want dat is toch niet te doen? Nee. Dat is niet onder controle te houden. Dus ik begrijp dat. Ik denk dat het bureau van de toekomst. Nou ja, dat hebben we al eerder gezegd. Dat roept eigenlijk iedereen. Aan de ene kant de verlengde is van je marketing- en communicatieafdeling. Maar in zoverre dat daar een persoon zit die jouw merk kent. Die jouw merk snapt. Die ook dingen kan oplossen. Want het is heel fijn als je iemand belt dat die je een antwoord kan geven.
Ja.
Want je wil ook niet iemand. Kijk,
die moet dan weer iemand anders bellen.
Iedereen moet het leren. Dus dat is helemaal niet erg. Maar als jij net 25 bent en je wordt gedoopt tot senior account manager, wat je ook heel vaak ziet gebeuren, maar je weet eigenlijk niks zonder dat je moet vragen. Dat, daar kan je zelf niks aan doen. Ik zou die job ook meteen aangenomen hebben als ik 25 was. Maar daar heeft die klant geen flikker aan.
Nee.
Dus ik denk dat bureaus minder bang moeten zijn om serieuze mensen met ervaring geld te betalen, om een daadwerkelijke partner van hun klant te zijn. En dan aan de achterkant, die wil groeien aan specialistische bedrijven, die is nodig. Want je kan niet overal goed in zijn.
Nee.
Ik denk niet dat het nodig is dat die allemaal met de klant aan tafel zitten. En dat is heel moeilijk, want iedereen heeft het idee van ja, maar marges en ik zit liever direct
aan tafel zitten.
Ik zit liever direct met ze. Dat zal allemaal wel. Maar ik denk dat de pitch naar de klant moet zijn: jij betaalt hetzelfde, dus het is niet duurder als dat je direct naar ze gaat. Zij zijn ook blij, want ze hebben veel minder tijd nodig met jou. Ze zijn veel sneller. Ze krijgen van mij een super heldere briefing die wel geschreven is, door iemand die weet hoe dit werkt.
Ja.
Want laten we wel wezen, het is altijd super leuk. Als een mooi proces. We winnen een klant, we gaan een klus doen. Uiteindelijk begin je 7 maanden later pas aan een heel andere klus die ook nog veel minder oplevert. Want dat gebeurt altijd.
Ja.
Weet je, dat soort dingen haal je er allemaal uit. Volgens mij kan je voor allebei de partijen, voor allebei de kanten van dit verhaal, kan je een heel goed voorstel maken. Waarvan iedereen rustiger wordt en waarvan je volgens mij veel stabieler werkt ook.
Ja,
dat denk ik echt.
Ja, ja, ja.
Want die behoeftes van die klanten die blijven. Die worden, dat specialisme, ik zag laatst ook zo'n meme inderdaad, een verschil tussen een meeting met je communicatiebureau in 1980 en 2019. In 1980 zaten er 3 mensen aan tafel, in 2019 114. Het ging helemaal nergens over. En het is wel waar. En het betekent wel dat je als marketingverantwoordelijke bij een merk zoveel ballen in de lucht moet houden. Ja, dat gaat niet.
Nee.
Ik denk dat het bureau van de toekomst zelf bestaat uit extreem capabele hybride mensen die gewoon
een soort die alleskunners.
Niet alleskunners, maar veelkunners.
Ja.
Dus want soms is het gewoon belangrijker dat degene met een designoog even komt zitten.
Ja.
Of met een storytelling oog.
Ja.
En soms wil je gewoon de businessstratege even aan tafel hebben. Dus die 3 mensen, dat is al een bureau.
Ja,
denk ik.
Ja, ja.
Maar die ook allemaal wel met een klant kunnen praten.
Ja.
Dus die je niet van de klant weg hoeft te houden. Zoals, het is natuurlijk heel leuk soms als een creatief iets gek zegt. En dat je als accountpersoon, je moet vooral. Ja, nee, hij is creatief, laat maar. Weet je? Maar liever.
Creatief die gewoon
heb je. Nou ja, we hebben het samen gehad over onze gemeenschappelijke kennis Perre van Virtue. Die is het beste voorbeeld daarvan.
Ja, ja, ja,
jongen
ja.
Begrijpt merken. Die Absoluut. Kan als geen ander een fantastisch verhaal vertellen. Maar die kan luisteren naar een klant. En die kan ze ook meenemen in een verhaal.
Ja.
En niet eens per se overtuigen, maar gewoon laten zien hoe het werkt.
Ja.
Nou, dat soort mensen, als je er daar 5 van hebt, dan kan je volgens mij
200
miljoen business voor een bureau wegdraaien, dat je allemaal door anderen laat uitvoeren.
Ja. Ja. Ja.
En ik ben daar nog meer van overtuigd geworden dat het zo kan zijn. Het is een ander businessmodel, heel ander soort markt. Maar toen ik vorig jaar las het voorverhaal van Kylie Jenner met haar miljard bereiken en dat soort dingen, dat zij, ik weet het exacte bedrag niet meer, alleen echt dat ik er hard op moest lachen, dat Kylie Jenner Cosmetics bestaat uit 6 mensen.
Ja, precies.
En zij hebben een extern bedrijf, dus een producent in LA, ik geloof letterlijk 1,6 miljoen. Zoiets te bilaat voor het hele jaar, het hele merk. Het jaar waarin ze 800 miljoen omzet hebben gedraaid.
Ja.
Ze hebben gewoon dat bedrijf 1,6 miljoen gegeven om alles op te lossen. En zij heeft alleen maar op plaatjes geweest van, oh, dat wil ik, dat wil ik, dat wil ik. Dat is dat merk.
Ja,
Volgens mij is dat de way to go.
Ja, lekker.
Lekker mensen dingen laten doen die zij goed in zijn. En het niet proberen om zelf op te lossen.
Ja.
Dat denk ik.
Thanks.
Oké.
Ik denk dat dit voor nu even genoeg is.